Het is nu tijd voor de schriftlezing. Er zijn vandaag twee schriftlezingen. En de eerste zal ik lezen. De tweede doet broeder Henk Koning, de predikant. Ik lees voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2 Korintiërs 1, vers 3 tot 13. 2 Korintiërs 1, vers 3 tot 13. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij daar de troost, door de troost die wij zelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond. We weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Azië hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. We hadden het zwaar te verduren, zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We vreesden ernstig voor ons leven. We waren er zelfs zeker van dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God die de doden opwekt, die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden van hetzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden. Zo klinkt uit talloze monden de dankzegging voor de gunst die hij ons bewezen heeft. Hierop kunnen wij ons laten voorstaan. Ons geweten kan getuigen dat wij ons overal in deze wereld en vooral bij u hebben laten leiden door de oprechtheid en zuiverheid die God van ons verlangt. Dat we niet werden geleid door de wijsheid van deze wereld, maar door Gods genade. Wat u in onze brieven leest en eruit begrijpt, hebben we ook precies zo bedoeld. Ik hoop dat u eens ten volle zult begrijpen wat u al gedeeltelijk begrepen hebt. Namelijk, dat u op de dag van onze Heer Jezus trots op ons kunt zijn, zoals wij op u. Tot zover. Dan mag ik nu de dienst overdragen aan broeder Henk Koning. En hij heeft zijn overdenking als thema meegegeven, goed en kwaad, God en de mens.
Liefde gemeente, ik nodig u graag uit, als u Bijbel bij u heeft, mee te lezen uit het boek Job, het Oude Testament, hoofdstuk 4, vanaf het eerste vers. Ik noem je het boek Job, hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Onderdeel van het toespraak van Elifas. Toen nam Elifas uit Teman het woord. Kun je verdragen dat iemand het woord tot je richt? Maar wie zou nu kunnen zwijgen? Velen stond je bij met raad en daad. En wie de moed ontzonk, heb jij gesterkt. Je woorden richtten hem struikelend weer op. Aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht. Maar nu jij wordt beproefd en je verliest de moed. Nu treft jou het onheil en je geeft het op. Vertrouw niet op je ontzag voor God. Geef je onbesproken levenshandel je geen hoop. Kun jij onschuldigen die hij te gronde richtte, werden geschapenen ooit in het ongeluk gestort? Tot zover de toespraak van Elifas. De gemeente Harderwijk dien ik inmiddels 11 jaar. Maar we kunnen rustig zeggen dat we door een turbulente tijd gaan. Om dat te illustreren, de eerste 8 jaar heb ik in deze gemeente 1 begrafenis meegemaakt. En in dat laatste jaar zijn het er 4. Het begon vorig jaar zomer, toen de moeder van Helen overleed, die er van Buren. Vroeg voorjaar, Plonie Stens, huisgenote van Eef. Een paar weken geleden, Gerrie Israels. En de afgelopen week, Nel Teven. En daarnaast lagen vorige week tegelijkertijd moeder en dochter Mulder met ernstige gezondheidsklachten in het ziekenhuis. En dat was dichtbij. Het nieuws heeft duidelijk gemaakt dat de verwoestende orkaan in de Bahama's nogal wat schade heeft gericht. Niet alleen maar schade, tientallen doden en tienduizenden mensen zijn dakloos. Deze week was ook de week van 9-11. 18 jaar geleden, waar het grote gebouw in New York werd verwoest door terroristen. Het menselijke lijden is eigenlijk iets wat verschrikkelijk oud is en van alle tijden. En heel wat geleerden en theologen hebben pogingen gedaan om daarvoor verklaringen te vinden. Ik heb thuis zeker een halve meter aan lectuur staan van boeken die geschreven zijn door geleerden en andere deskundigen over het lijden. Ik ben op dit moment een geweldig mooi boek aan het lezen van Tim Keller, een Amerikaanse theoloog. Aan Gods hand door pijn en lijden. Een aanrader, een heel troostrijk, ook heel leerrijk boek. 80 jaar werd ik al heel erg getroffen door de schrijver Harold Kushner, een Amerikaans rabbijn, die het boek schreef Als het kwaad goede mensen treft. Echt een boek wat mij aan het denken heeft gezet. Vorige week ontstonden ook vragen over dit thema in de Sabbatschool. Dat Erik de vraag stelde van, ja, hoe is dat nu eigenlijk met God? Een vraag die je dan ook dat op je af ziet komen is van hoe kan je nu als gelovige of als wereldburger geloven, ondanks alles wat in de wereld gebeurt, dat daar een barmhartig en liefdevol God voor je verantwoordelijk is. Krijgen we inderdaad, zoals sommigen geloven, wat we verdienen? Kan het lijden onze persoonlijkheidsvormen, of juist niet? Worden we beter mensen van? En als we soms verwijzen naar een betere wereld in de toekomst, is dat misschien niet een excuus om maar niet in het hier en nu iets te doen voor mensen nu. U merkt het, veel vragen. Het probleem van het lijden is al zo oud als de mensheid. Het blijkt wel uit het boek Job, een van de eerste boeken van de Bijbel. Maar het wordt sterker gevoeld als je het van heel dichtbij maakt. De zieken hebben dat afgelopen week ervaren van heel dichtbij. En velen van u weten ook dat begin van deze week Kees en Erna getuigen waren van een dodelijk ongeluk. Ook dan merk je hoe dichtbij het kan zijn. Hoe kan God tegelijkertijd goed en rechtvaardig zijn en dan mens laten lijden? In het verhaal van Job gaan zijn vrienden ervan uit dat God rechtvaardig is. Dat is een mooi begin. En zijn ellende komt eigenlijk alleen maar voort uit een heimelijke zonde. Dat is hun verklaring. Terwijl Job volhoudt dat hij zijn uiterste best doet en maar niet kan begrijpen dat God hem moet hebben. Hij bekritiseert God dus ook. Hij begrijpt niet dat de rechtvaardige God nou juist hem te grazen moet nemen. Nou, sommigen redeneren zoals Job. God zal er wel een bedoeling mee hebben. Hij zal vast wel iets goeds bedoelen. En andere dingen zoals Job, zoals, ja, ik doe een heleboel goede dingen, waarom overkomt mij dan niet? Kunnen die God niet begrijpen en wijzen me dan ook af? Maar zou het kunnen dat beide redenaties niet kloppen? Dat in deze wereld heel wat onschuldige mensen lijden, ongelukken krijgen. Dat mensen dingen ervaren die veel erger zijn dan ze eigenlijk zouden verdienen. Ze raken hun baan kwijt, worden ziek, verliezen vrienden of partners. Maar als dat gebeurt, beste mensen, is dat nooit een straf van God. Omdat ze dat verkeerd hebben gedaan. Tegenspoed komt niet van God afkomstig. De Bijbel maakt heel duidelijk dat God mensen lief heeft. Hij biedt hen shalom aan, vrede, geluk. En zeker hij wil naast het lijden bij hen staan en hen hulp bieden. Maar veroorzaakt het niet. Hij staat ook niet klaar met een oordeel om ons leven te beoordelen. Maar wat veroorzaakt het lijden dan wel? Ik merk in mijn eigen omgeving, soms ook bij mezelf, dat westerse mensen voor alles wat gebeurt een verklaring willen hebben. Maar soms is er gewoon helemaal geen verklaring. Is er geen duidelijk aanwijsbare reden. Want waarom wordt de een op straat per ongeluk doodgeschoten en de ander gaat rustig verder? Ik hoorde recentelijk zelfs dat er een nieuw woord is ontstaan, dat heet vergismoorden. Verkeerd is doodgeschoten. Waarom komt een hele snelle autocoureur bij de Formule 1 rijden praktisch gaaf na een crash uit zijn bolide en verongelukt een jonge wielrenner die veel minder hard rijdt? Weet je, sommige mensen ervaren in alles wat in hun leven gebeurt de hand van God. Het zij helend of straffend. En ik kan me een moment herinneren dat ik daar zelf ook me schuldig aan maakte. En misschien heb ik het al eens eerder verteld, want het is heel lang geleden gebeurd. Ik was toen student op New York College. Mijn tweede jaar. Ik had tijdens kerst mijn zwangere vrouw achtergelaten in Nederland, omdat de huisarts het beter achtte dat ze daar zou blijven. Ik kwam dus nieuwe jaar op school, New York. En raakte binnen twee dagen behoorlijk ziek. Een hele stevige griep opgelopen. Een paar dagen later kreeg ik een vriend op bezoek. En ik liet hem eigenlijk mijn diepste gevoelens weten. Van, joh, ik begrijp hier niets van. Hoe kun je God hier nou plaatsen? Ik ben hier gekomen om theologie te gaan studeren. Ik wil predikant worden. Laat mijn vrouw achter in Nederland. Om goede redenen. En ik word ziek. Ik zal nooit zijn antwoord vergeten. Van Henk, zou het niet kunnen dat jij onderweg aan boord van het schip van Hoek van Holland naar Hertz wat passiel heb opgelopen. En hij had natuurlijk helemaal gelijk. Ik zag de oorzaak in een heel andere richting. Matthäus 5 zegt, hij laat immers zijn zon opgaan voor goede en slechte mensen. Hij laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Er zijn mensen in zaken in de wereld waar nog God, nog Satan zich schuldig aan maakt. Maar die gewoon het gevolg zijn van een chaotische wereld die gebroken is. Er zijn verkeersongelukken, zieken en natuurrampen. En als op de Bahama-eilanden een geschrikkelijke orkaan huishoudt, of in Turkije een aardbeving plaatsvindt, wil dat niet zeggen dat de mensen daar slechter zijn en wij beter zijn dan zij daar. Dat zijn al of niet logische uitingen van de natuur in deze wereld. Natuurwetten hebben de neiging om alle mensen goed en kwaad op dezelfde wijze te behandelen. Geen uitzondering. Het zou trouwens de vraag zijn hoe de wereld er zou uitzien als God alle goede mensen op een hele mooie manier zou behandelen en een ongeluk zou sparen. Maar toch mogen we niet concluderen dat ziekte of pijn veroorzaakt worden door God zelf. Pijn is geen straf van God om ons te laten weten hoe verkeerd we zijn, maar is een biologisch middel om ons tot denken te brengen en ons af te vragen wat aan de hand is. Lijden en pijn maken ons ook niet zakelijkerwijs betere mensen. Het maakt sommige mensen verbitterd en afgunstig, en anderen maakt het gevoelig en meelevend. Het is het gevolg, niet de oorzaak van de pijn, dat uitmaakt dat lijden nuttig pijn en ook hulp kan bieden of anderszins destructief kan zijn. Maar veel belangrijker dan het vinden van een verklaring op het lijden is de vraag van sympathie en zorg voor mensen die lijden. Heel vaak ontdek je dat mensen die ziek zijn worden aangeduid als patiënt of cliënt. Maar het zijn bovenal mensen. Mensen die liefde en zorg nodig hebben. Dus tot zover hebben we kunnen zeggen dat het lijden in de wereld veroorzaakt wordt door wetten van oorzaak en gevolg. Als iemand veel te hard rijdt, loopt hij beter grote risico's. Maar er zijn ook wetten van de natuur die we niet zomaar kunnen veranderen. Maar er is nog een derde reden. De mens is namelijk geschapen naar het beeld van God. Misschien vindt u dat een vreemde gedachte. Maar de mens is het enige wezen dat keuzesmogelijkheden heeft, in tegenstelling tot dieren. Hij leeft niet alleen maar op zijn instinct of zijn gevoelens, maar de mens heeft verstandelijke vermogens. Als u Deuteronomium 10 leest, 30 leest, dan staat daar: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst, die van uw volgelingen, uw nakomelingen. Dat kan alleen maar gezegd worden als je echte keuzes kunt maken. Dat is ooit het voorbeeld van een ouder of ouders die met hun kind in gesprek waren. En op het test hoe ver het kind was in zijn ontwikkeling, werd het kind gevraagd van: wat ga je nou het liefst doen? Je huiswerk maken of met je vriendje naar de sportschool? Nou, dat was heel duidelijk. Graag met een vriendje mee naar de sportschool. Dat was niet het goede antwoord. Je gaat niet het huis uit voordat je eerst je huiswerk hebt gemaakt. Opnieuw de vraag: wat ga je het liefst doen? Huiswerk maken. Je hebt goed geantwoord. Natuurlijk was het geen goed antwoord. Dat was niet het antwoord van het kind. Er was duidelijk geen vrije keuze. Maar God, beste mensen, God geeft ons wel een vrije keuze. En een van de redenen waarom er goed en kwaad in de wereld is, is dat mensen vanuit die verkeerde keus mensen kunnen bedriegen, op een vreselijke manier kunnen benaderen en kunnen kwetsen. En God kan alleen met zorg toezien hoe het mogelijk is dat mensen al even door nog steeds zo weinig hebben ontdekt en ontwikkeld. Nog steeds zoveel mensen zich misdragen naar anderen toe. Denk alleen maar aan de verschrikkingen die in deze tijd worden herdacht van Holocaust, waarbij miljoenen mensen onschuldig de dood in werden gejaagd. De Duitse theoloog Dorothee Sulle schreef ooit: stond God aan de kant van de slachtoffers of aan de kant van de beul? Als de dood van miljoenen Joden verklaart als de wil van God, kies dus eigenlijk voor de beulen en niet voor de mens. En het evangelie maakt duidelijk dat God voortdurend kiest om naast de mens te gaan staan. Naast de slachtoffers, naast de kansarmen en verdrukten. Maar de mens, als die zijn vrije keuze misbruikt, zorgt dus vaak voor het kwaad in het leven van anderen. Daarom moeten we zo voorzichtig zijn om elkaar een schuldgevoel aan te praten als er geleden wordt, als er pijn is. Of te zeggen dat misschien God daar wel een hele goede reden voor zou hebben. Want God is niet de veroorzaker van pijn en ellende. Jezus laat tegenovergestelde zien. Jezus heelt. Hij geneest. Hij bemoedigt. En heeft gezegd: wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Dus als je God wil leren kennen, moet je naar Jezus kijken. De vrienden van Job hadden heel wat meer voor hem kunnen betekenen als zij dat hadden begrepen. Ze hadden bemoedigd, ze hadden gesteund. Niet met het vinden van theologische verklaringen, maar gewoon kunnen zijn. Heel treffend is dat die eerste week zij gewoon maar stil gezeten hebben bij hun vriend, niets hebben gezegd en toen van betekenis waren. Maar het ging helemaal fout toen hun theologische argumenten tevoorschijn kwamen. Weet u, het krijgen van een ongeluk, van een ziekte, is al erg genoeg. Maar als de gedachte er is dat gezonde mensen door God worden gestraft en nog eens bijkomt, dat ze minder op hebben kunnen rekenen dan gezonde mensen, wordt het lijden ondraaglijk. Dus de wetten van de natuur, wetten van oorzaak en gevolg, en ook de vrije wil van de mens is een oorzaak van het kwaad in de wereld. Maar het is nog een vierde reden voor het lijden. Lijden en verdriet en pijn die worden niet door God veroorzaakt, ik heb dat benadrukt. Maar kunnen het gevolg zijn van min of meer toevallige omstandigheden, van natuurwetten, wat mensen elkaar aandoen. Maar duidelijk is dat Job nog een andere reden noemt. Hij laat zien dat er nog een aanklager is van de mensen, Satan zelf, die mensen dwars zit. Terecht wordt afgeschilderd als de heerser van deze wereld. Het kwaad treft niet alleen maar mensen door toevallige omstandigheden, of door mensen verkeerde keuzes maken, maar doordat Satan, waarbij er niemand in gelooft, een actieve rol vervult in deze wereld. Is God dan machteloos? Nou, voordat ik die vraag beantwoord, geef ik u een voorbeeld. Mijn vrouw en ik hadden een leuke band met een zuster uit Enschede, is de gemeente. Heel gelovige vrouw. Maar die met een verschrikkelijk oude auto reed. Ze maand niet naar de garage geweest, misschien wel jaren niet. Op een goede dag belt ze ons op met de vraag van, ja, ik moet binnenkort met mijn auto het land door naar het westen van het land. Wil u bidden voor een goede reis? Met een auto die op instorten staat. Weet u, als je het gebed wordt beantwoord op de manier waarop we denken dat God zou kunnen werken, op een soort magische manier, zou niemand meer een ongeluk krijgen, zou niemand meer ziek worden of overlijden. Je kunt inderdaad verkeerd bidden. Bijvoorbeeld, je hebt een slecht gevoel over een afgesloten examen. Dat is toch niet zo goed gegaan. En achteraf bidden van, Heer, wilt u het alsjeblieft goed maken? Alsof God het examen gaat herschrijven. Of je bent op vakantie in het buitenland en je leest op je tablet dat er in jouw straat is ingebroken. O Heer, mag het maar niet bij mij zijn. Maar wel bij de buren. Weet u, we kunnen God niet vragen om het verleden te gaan herschrijven. We kunnen ook niet vragen de wetten van de natuur op te heffen voor christenen, maar goedgelovige mensen. Maar, dat neemt niet weg dat er af en toe wonderen gebeuren, waar ook artsen versteld van staan. Maar waarom sommige mensen spontaan herstellen en anderen niet, is niet altijd even duidelijk. Waarom komen sommige mensen bij een oud ongeluk om en van de anderen heel gemoedereerd weer verder naar huis toe? Zou God de gebeden van de een beter beantwoorden dan de ander? Dat lijkt me ongerijmd. Maar we kunnen niet alleen maar God verkeerde dingen vragen, we kunnen soms dingen vragen die we zelf kunnen doen. En ik heb daar een prachtig gedicht over gevonden, van Jack Reamer, een theoloog. Hij schrijft, wij kunnen niet domweg bidden, o God, om aan de oorlog een eind te maken. Want wij weten dat u de wereld zo gemaakt hebt, dat de mens een eigen weg naar de vrede moet vinden. Bij zichzelf en bij zijn naasten. We kunnen niet domweg bidden, o God, om een eind te maken aan de hongersnood. Want u hebt ons middelen gegeven om de hele wereld van voedsel te voorzien. Als ze maar een wijs gebruik van maken. Wij kunnen niet domweg bidden, o God, om vooroordelen uit te roeien. Want u hebt ons al ogen gegeven om in ieder mens het goede te zien. Als ze maar een juist gebruik van maken. We kunnen niet domweg bidden, o God, om een eind aan de wanhoop te maken. Want u hebt ons al macht gegeven om sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken. Als die macht maar rechtvaardig gebruiken. We kunnen niet domweg bidden, o God, om een eind te maken aan ziekten, want u hebt ons geweldig verstand gegeven waarmee geneesmiddelen therapieën kunnen uitdenken. Als we maar een constructief gebruik van maken. Daarom bidden wij u in plaats daarvan, o God, om kracht, vastberadenheid en een sterke wil, om te doen in plaats van alleen maar te bidden. Om te worden in plaats van uitsluitend te wensen. Het gebed, lieve mensen, is niet eerst plaats bedoeld om ons wenslijstje aan God voor te leggen, om ons te veranderen. Maar we kunnen ook niet bidden dat hij ons leven probleemloos maakt. Dat zal niet gebeuren. Waarschijnlijk maar goed ook. Maar mensen die bidden om moed en kracht, om het ondraaglijke te dragen, om de genade dat ze gaan beseffen dat ze nog veel hebben in plaats van wat ze kwijt zijn, die mensen worden vaak in hun gebeden verhoord. De God van de Bijbel zendt niet de problemen, maar staat hen wel bij om de problemen aan te kunnen. En een van de dingen die mij de zekerheid geeft dat God leeft, is dat mensen die bidden om kracht, om moed en hoop, vaak ook bronnen vinden van kracht, moed en hoop die ze niet hadden voordat ze gingen bidden. Dat mensen weer hoop krijgen voor de toekomst en het leven aandurven. Dat ze niet moed en putkracht en moedig kracht putten om verder te gaan. En dat kan door een gelovig gebed. Dat kan ons boven ons lijden uittillen. En daarom zijn momenten van samen bidden zo belangrijk. Samenvattend, God is niet de oorzaak van ons ongeluk. Sommige ongelukken worden veroorzaakt door pech of door kwaadwillende mensen. Andere eenvoudigweg het gevolg van het feit dat we in een gebroken en sterfelijke wereld leven. De pijnlijke dingen die ons overkomen zijn geen straffen van God. Ook niet te vangen in Gods onvoorzienlijke en ondoorgrondelijke voorzienigheid. En omdat tragedies niet door God worden veroorzaakt, hoeven we ons ook niet gekwetst te voelen. Integendeel, we kunnen ons in de situatie tot God wenden. Prachtig psalm. Komt de maandag op terug. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Laatste vraag. Als God het kwaad niet wil, en als het kwaad goede mensen treft, niet veroorzaakt, wat is dan zijn rol? Maar in de plaats wordt in de Bijbel, we geloven het als het is heel sterk, God genoemd als schepper. Hij is de schepper van orde. Nog heel veel in deze wereld is op of in orde. God heeft de wereld geschapen waarin veel meer goede dan kwade dingen gebeuren. We raken van streek door rampen en tragedies, omdat die uitzetting vormen. Maar de meeste zieken genezen. De meeste treinen komen veilig aan. De meeste vliegtuigen landen gekeurig op de plek waar ze moeten zijn. God als schepper van orde is nog steeds in deze wereld. Een tweede punt is dat God inspireert mensen om andere mensen te helpen die door het leven getroffen zijn. Door hen te helpen beschermen hen tegen gevaren van eenzaamheid, verlatenheid en het gevoel veroordeeld te zijn. Denk maar eens aan het werk van ADRA. Verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers. Maar ook aan vrienden en broeders en zusters in de kerk. God helpt door de hulp van mensen. Zo kunnen wij als ware God handen en voeten geven. En ik, de Eelse rabbij, zei eens, mensen zijn de taal van God. God betoont zich een tegenstander van kanker en aangeboren afwijkingen, niet door ze altijd uit de weg te ruimen om de verkeerde mensen te geven, maar door vrienden, geloofsgenoten en familie te helpen de leegte op te vullen door bij hen te staan. In het kader van vorige week een interessant boek uit van Rutger Bregman. Het boek heet De meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen. Een onderwerp, preekonderwerp voor een andere keer. Het uitgangspunt is dat heel veel mensen er zijn voor anderen naar hem tot zegen zijn. God inspireert mensen om te helpen. En tenslotte, als God niet de oorzaak is van een ramp of een ellende in ons leven, geeft hij ons wel de kracht om daarmee om te gaan. Dat we doorstaan. Door het gebed kunnen gelovigen er zeker van zijn dat God ons de hulp schiet als die nood er is. Hij staat als vriend en vader naast ons. En veel meer dan wij ons bewust zijn. We zullen het eens zijn dat het onmogelijk is om in één dienst alle vragen rond lijden en pijn te beantwoorden. Dat lukt niet. Wel duidelijk is dat lang niet altijd duidelijk is dat mensen eerlijk worden behandeld. Dat veel in deze wereld niet rechtvaardig toegaat. Weliswaar is nog veel van de oorspronkelijke schepping en de orde te zichtbaar. Maar het leed dat plaatsvindt verduistert dat patroon enorm. Maar dat wordt niet door God veroorzaakt, maar biedt wel hulp en kracht om daarmee om te gaan. Hij roept ons ook op om zelf hulp te bieden waar dat maar mogelijk is. om als ware God zichtbaar te maken, de onbewogenheid naar anderen toe. Tenslotte kunnen wij alleen maar lief hebben omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En zo wordt geloof in God zichtbaar voor andere mensen. Door u en door mij. Ze kunnen in ieder geval ten dele een antwoord geven op de vraag van het lijden. En ik hoop en bid dat God ons daartoe kan inspireren en gebruiken. Amen.